Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 95, het eerste en het vierde vers. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 1 en vers 4. Wij willen eerst samen ons geloof belijden en wij doen dat met de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof, of de apostolische geloofsbelijdenis, en zingen dan Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepste ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, bekende tiende vers. Ieder spreekt in zijn hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze avond is genomen uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen en daarvan de 73ste, Psalm 73, waaruit ook de tekst voor de prediking is genomen. Als volgt luidt daar Gods woord, een psalm van Asaf: immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken booslijk van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte en ze zetten hun mond op tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren van een volle beker
worden uitgedrukt dat ze zeggen, hoe zou het God weten en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos, nochtans hebben ze rust in de wereld. Ze vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zou ik trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers, zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heer, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en ik wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afroeit. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Dat was de psalm, de schriftlezing. De tekst is het eerste en het laatste vers van deze psalm. Vers 1. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. In het laatste vers deze woorden. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Laten we samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. We mogen tot u komen, Heer onze God, aan de avond van deze dag, nu u ons samenbrengt in uw huis om het evangelie te horen. Dat woord van u, waardoor u de hemel en de aarde hebt geschapen, dat woord van u dat vlees geworden is in de kribbe van Bethlehem. Dat woord van u dat schrift op schrift tot ons komt in de heilige schrift, bewaard door de Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roemen en wij prijzen u bij uw woord. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Want het woord is het waardoor alle dingen geschapen zijn. Deze wereld, leeg en chaotisch, u hebt de wereld geschapen en op orde gebracht. En de leegte weggenomen en de chaos veranderd in een sieraad. Dat was uw werk. Door het woord, want alles is geschapen door het woord en niets is er dat er is of het is door het woord gekomen. En daarom prijzen we u, o Heere God, dat u de dingen zo geregeld hebt, dat wij van dat woord ook verwachten mogen in deze avond die kracht waardoor ook in ons leven de chaos en de leegte kan worden weggenomen. Wat is het soms chaotisch in ons hart, in ons denken, in ons hele leven, dan weten we niet hoe de zaken lopen en we weten er ook helemaal niets van te zeggen. En wat kan het soms leeg zijn, leeg aan rust, leeg aan vrede, leeg aan u, o God. En dan is ons hart helemaal leeg, dan weten we niets en we kennen ook niets. Maar u komt met uw woord en u kunt door de scheppende krachten van dat woord de chaos ook in ons leven veranderen. U kunt ook door diezelfde scheppende kracht van dat woord de leegte in ons leven wegnemen en ons vervullen met vrede en troost. Want ons hart is onrustig in ons, totdat de rust in u heeft teruggevonden. Wij roemen en prijzen u vanwege het woord dat vlees geworden is in de kribbe van Bethlehem. Handen en voeten heeft het gekregen, opdat hij aan het kruis zou kunnen worden genageld. En zo is het hele woord waarachtig en betrouwbaar, dankzij het werk van de Heere Jezus Christus. Daarom zijn alle beloften uit het Oude en uit het Nieuwe Testament volkomen betrouwbaar voor ieder die de Heer Jezus Christus zoekt, die hem nodig heeft en die zonder hem eigenlijk niet leven kan. En zo roept hij ons ook vanavond toe, uit de schriften en door de schriften, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Heere, dat hebben we nodig. We weten het misschien niet. We geloven het misschien niet. En we ervaren dat misschien ook niet. En ons leven staat misschien wel helemaal buiten de Heer Jezus Christus. Maar u kunt ons trekken. U kunt ons zo trekken tot de Heer Jezus. Dat we zijn woord aanvaarden. En dat wij door dat woord. En door de kracht van de Heilige Geest in dat woord. Aan hem verbonden worden in een waarachtige en levende gemeenschap. En daarom danken we u, Heer onze God, dat u het woord ook bewaard hebt door de werking van de Heilige Geest de eeuwen door. Geslachten zijn gegaan en geslachten zullen komen, maar het woord van u blijft tot in eeuwigheid. Er zijn er velen uit het verleden die met het woord geleefd hebben en die in dat woord troost en kracht vonden. Zoals er ook velen zullen zijn, als wij er niet meer zullen wezen, die bij dat woord mogen leven. Want u vergadert uw kerk door uw woord en geest tot aan de einden der aarde. En u roept ze, zodat het straks een schare zal zijn die niemand kan tellen. Door het woord. En dat woord ligt nu vanavond voor ons. Laat het mogen wezen, ook door diezelfde Heilige Geest dat ons hart geopend wordt. Door diezelfde Heer Jezus Christus. Dat er een brandend hart ontstaat als u tot ons spreekt hier in deze kerk. Dat er ook iets mag wezen van de vernieuwende werking waardoor in ons leven u de Heere op de eerste plaats mocht komen. En u van harte mogen lief hebben. Heere, bekeer ons, trek ons, troost ons, leid ons door uw woord en geest. En maak ons uw wegen bekend. Wees ons in het spreken en in het luisteren goed. En daarbij tot de eer van uw naam. Wees ook vanavond met de zieken, met de eenzamen, met de bedroefde mensen. Gedenk ook al de arbeid in uw koninkrijk, waar die ook maar mag geschieden. Het werk van de evangelisatie, het werk van de barmhartigheid, het werk van de zending. Laten de mensen die daaraan hun krachten mogen geven, ook door u gezegend mogen worden. En ook zelf een zegen mogen ontvangen. Wil ze zegenen en tot een zegen stellen. We bidden u voor het onderwijs en voor alles wat daarmee te maken heeft, van de kleinste kinderen tot de oudsten toe, die nog steeds bezig zijn om te studeren. Geef dat ze het niet alleen maar mogen doen om in deze wereld een positie te hebben, want dat is toch maar iets wat voorbij gaat, ofschoon het vreselijk belangrijk is. Maar laat het mogen wezen tot de eer van uw naam. En als we vragen hoe zitten de dingen toch, als we zoeken naar de achtergrond en de verbinding van de dingen, dat we dan ook mogen weten dat er een wijsheid is die van boven komt en die ons leidt tot de Heer Jezus Christus. En laten we dan al onze gedachten gevangen mogen geven tot de gehoorzaamheid aan hem. We bidden u, Heer onze God, voor de kerken die ons lief zijn. Laten we ze ook mogen dragen in het gebed. We bidden u voor de Theologische Universiteit. Laat de arbeid die daar geschiet ook gedragen mogen worden door het gebed van de gemeente hier. En mogen ook door die werkzaamheden uw koninkrijk komen. Wees met ons land, met ons volk, met onze overheid. We weten haast niet wat we bidden moeten. Heere, geef ons een overheid. Die vraagt naar uw wil. Die vraagt naar uw wet. Die vraagt ook naar wat u van ons vraagt. Geef ons een volk dat daarvoor bidden kan. Geef ons een volk. Dat ook daarvoor stemmen kan als dat straks zover is. Geef ons een natie, Heere God, waarin de klank mag komen, terug mag komen, maar ook weer gehoord mag worden van de betekenis van uw woord in deze wereld. En dat ieder op zijn post mogen zijn, opdat door onze, om onzentwille uw naam nooit mogen worden gelasterd, maar veel eer geprezen en verheerlijkt. Verzoen onze zonden. Neem weg onze overtredingen. Was en reinig ons. Door het bloed en door de geest van de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dan willen we samen zingen Psalm 73, vers 1, 6 en 8. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Vers 6, dan peinst de ziel. Is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Vers 8, zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw en het waard geslacht van uw kinderen. Laten we straks in aansluiting aan de prediking of antwoord op de verkondiging zingen uit psalm diezelfde, psalm 73, vers 12 en vers 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Psalm 73, bekende versen 12 en 13 in aansluiting aan de prediking. Die gaat vanavond, geliefde gemeente, over de belijdenis van Asaf, die boven de tekst staat. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Dat is, zou je kunnen zeggen, de belijdenis die in deze psalm duidelijk naar voren komt. Dat woordje immers zou je ook kunnen vertalen met ja waarlijk, of en toch, of nochtans. Zo vertaalt Luther het, als ik me niet vergis. Dan zegt hij, en toch, ondanks alle dingen, is God goed voor Israël, namelijk voor degenen die rein van hart zijn. En dat is, zou je kunnen zeggen, een objectieve belijdenis. Ik bedoel daarmee een belijdenis die vaststaat wat men er ook van beleeft. Natuurlijk hangt van onze beleving ontzettend veel af, en dat zijn van de zaken die vandaag op alle mogelijke manieren ook in bespreking zijn. De hele ervaring enzovoort speelt natuurlijk in heel de cultuur, speelt ook in heel de theologie, speelt ook in het geestelijk leven van de mensen. Want wat ervaar ik nu? Maar hier gaat het in vers 1 niet allereerst om de ervaring, maar om het vaststellen van een goddelijke waarheid, namelijk dat God goed is voor Israël. En Israël wordt dan omschreven, dat zijn degenen die rein van hart zijn, want het is natuurlijk niet alles Israël wat Israël heet, zegt Paulus straks in het Nieuwe Testament. God is goed voor Israël. Wat betekent dat? Betekent dat hij werkelijk is zoals hij is, en dat hij wat hij is ten goede van zijn volk is. Dat is de goedheid van God. De goedheid van God is dus beslist niet een soort van goedigheid of iets dergelijks, wat je daarbij zou willen denken. Maar de goedheid van God is een weerspiegeling van wat hij in zijn wezen is. Als God alle dingen maakt en hij zegt de dingen zijn goed, dan is het naar zijn bestek, dan beantwoordt het aan zijn bedoeling, dan is het in overeenstemming met zijn raad, dan is het zoals hij het gedacht heeft, dan is dat een weerspiegeling van wie hij zelf is. En dat is nu in het bijzonder voor Israël zo. Maar een objectieve, vaststaande waarheid die wij kunnen belijden, belijdenis van de waarheid, is nog niet een waarheid die een mens ook innerlijk accepteert. Die een mens ook werkelijk gelooft. Die een mens ook werkelijk van binnenuit verandert. Dat moet gebeuren natuurlijk. En hoe dat gebeurt wordt heel duidelijk in deze psalm. En als het allemaal in de psalm beschreven wordt, dan kom je bij het einde van de psalm. En dan is het tweede stukje van de tekst. Maar mij aangaande is mij goed om naar bij God te wezen. Daar heb je dat wat in vers 1 staat, naar de subjectieve zijde. Ik bedoel, naar de zijde van de ervaring van de mensen persoonlijk beleefd, persoonlijk ervaren, ook persoonlijk beleden en nog eens bevestigd, zou je kunnen zeggen. Maar mij aangaande, wat mij aangaat, wat een ander heeft, ik zal niet zeggen dat het mij niet interesseert, maar als het om mij gaat, dan is het mij goed om naar bij God te wezen. Ik vertrouw helemaal op hem, ook al zie ik het soms niet zitten, ook al moet ik soms zeggen dat mijn vlees en mijn hart bezwijken en dat ik er onderdoor ga en dat ik niets van de dingen kan aanvaarden, dat ik het veel te hoog is en dat ik het niet kan volgen. Ondanks dat, nochtans, zal ik zeggen dat God goed is voor Israël, voor degenen die rein van hart zijn. Dat is dus de tekst voor vanavond, en dan zit de hele psalm ertussen. Natuurlijk kunnen we die hele psalm niet weglaten, die hoort erbij. Natuurlijk kunnen we de hele psalm ook niet bepreken, dat zou te veel zijn. Maar toch willen we de lijn van de psalm volgen. En dan zeg ik, dit is een belijdenis die vaststaat. In de tweede plaats een belijdenis die bestreden wordt. In de derde plaats een belijdenis die beleefd wordt. En in de vierde plaats een belijdenis die ook wordt beleden. Die ook wordt uitgesproken, bevestigd. Om zo te zeggen, door alles wat de mens daarbij heeft meegemaakt. De vaststaande belijdenis. Ik denk dat het een belijdenis is waarbij de kindertjes in de kerk, om zo te zeggen, de synagogen van Israël zijn groot geworden. Als ze naar de tempel gingen, dan zei de vader tegen het kind, weet je wel, God is goed. Ja, zei hij er dan bij, je moet wel een rein hart hebben. Dat staat er natuurlijk ook. Degene die rein van hart zijn. En die rein van hart zijn, daarmee worden natuurlijk niet bedoeld mensen die absoluut zonder zonde zijn. Dat kan natuurlijk niet en dat is het ook niet. Maar degene die rein van hart zijn, daarmee worden bedoeld de oprechten van hart. Zoals staat in Psalm 32, waar sprake is van de mensen die in oprechtheid voor de Heere wandelen. Dat is de reinheid van het hart, de bedoeling van het hart die naar de Heere uitgaat. En die zegt, Heere, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet wie ik ben, u weet hoe ik van binnen eruit zie. U kent mij gans volkomen. Als ik op een verkeerde weg ben, leid mij dan op de eeuwige weg. Dat is de reinheid van hart die hier bedoeld wordt. Van binnen een innerlijke zucht om voor God te leven. En dat is een vaststaande belijdenis. Ik zeg nog eens, kindertjes in Israël hebben dat geleerd. Ik denk dat de vaders en de moeders dat thuis aan hun kinderen leren. Zoals u bijvoorbeeld leest in het Nieuwe Testament bij Timotheus, die aan de knie van zijn vader, van zijn moeder, dat geleerd heeft. De moeder heeft gezegd, kijk, daar staat het in het Oude Testament. En Timotheus heeft dat geleerd zo met de vinger van de moeder erbij en straks zijn eigen kleine vingertje erbij. En heeft gezegd, hier staat het, God is goed. God is goed. Als je rein van hart bent, dan weet je dat. Dan leef je eruit. Dat is een vaststaande, werkelijke belijdenis. En als dat God, Gods goedheid zo beleden wordt, dan betekent dat op zijn minst drie dingen. In de eerste plaats, dat hij goed is in zijn wezen. In de tweede plaats, dat hij goed is in zijn werken. En in de derde plaats, dat hij goed is in al zijn leidingen ook. Goed in zijn wezen, dat moet je van God zeggen. God is goed. God is liefde. God is waarachtig. God is die God die alle dingen doet op een volmaakte manier. Dat is zijn wezen. God is goed in zijn werken. Want alles wat hij maakt is goed. En God is goed ook in zijn leidingen die hij houdt met zijn volk. Dat staat vast. En de oprechten van hart, de reinen van hart, weten dat en zeggen dat en houden dat zichzelf en houden dat ook de anderen voor. Daar heb je de belijdenis zoals die beleden wordt. Dat is absolute waarheid. En dat moet je ook vasthouden. Kun je dat vasthouden? Dat is het tweede punt van de preek. Dat zegt dat dat een bestreden waarheid is. En dat lezen we nou in het psalm niet waar. Hij zegt, ik zeg het wel. Ik geloof het ook. Ik moet het ook vasthouden. Ik moet ook zeggen, nochtans, ondanks alles, zal ik zeggen dat de Heere goed is. Immers, God is goed. Ja, waarlijk, God is goed. Maar, zegt hij, en dan komt het verhaal van zijn eigen leven. Dat doet ons heel veel denken aan het grote levensverhaal van Job, waar zoveel ettelijke hoofdstukken aan gewijd worden, van het begin tot het einde, van zijn welvaart en van zijn aanvechtingen en van zijn verliezen en van zijn vrouw en van zijn wijze vrienden en van al die gesprekken die er gevoerd zijn. Zoveel hoofdstukken achter elkaar. Je kunt het nauwelijks lezen achter elkaar en het de draad vasthouden. Hier heb je Job, om zo te zeggen, in Psalm 73 in het kort, in het klein. Jobs probleem is ook een probleem van Azaf. Alleen hij spreekt erover op een zeer persoonlijke manier. Hij geeft hier een stukje levensgeschiedenis van wat hij zelf heeft meegemaakt. Als het om mij gaat, straks zal hij ook zeggen mij aangaande, vers 28, maar het staat hier in vers 2 ook, maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Ik was bijna in de afgrond terechtgekomen. Het had niet veel gescheeld of ik was absoluut ten onder gegaan. Waarom? Wat is de aanvechting of de bestrijding die de man heeft ondergaan? Wel, zegt hij, er zijn dwazen in de wereld, er zijn goddelozen in de wereld, er zijn mensen die geen banden kennen tot hun dood toe. Er zijn mensen die heersen over anderen, die hoogvaardig zijn en trots. Er zijn mensen die zich bedienen van een keten die, van geweld die om hen heen is. Ze hebben gezondheid, ze hebben kracht en intussen gaan ze over anderen heen. Ze mergelen de lieden uit, ze hebben een grote mond over iedereen. En je denkt bij jezelf, hoe is dat nou mogelijk? Er zijn mensen die God vrezen. En de dokter staat iedere dag voor de deur. Er zijn mensen die God niet vrezen. En het is altijd goed met die mensen. Het gaat ze altijd voor de wind. Er zijn mensen die God vrezen en die vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En moet je eens kijken wat voor beproevingen zulke mensen hebben. En dan spreekt hij er niet zo in het algemeen over, zoals ik op dit moment doe. Maar hij spreekt er zeer persoonlijk over. Hij heeft het meegemaakt. Hij heeft het beleefd. En hij was bijna, staat er, bij kans uitgeschoten. Zo de afgrond in. Omdat de goedheid van God in zijn leven wel vaststaat als een prachtige belijdenis, maar aangevochten wordt in de werkelijkheid van het leven. En dat is dus wat staat hier in het begin van de psalm. Die mensen zijn goddeloos en nochtans hebben ze vrede. Ze hebben rust in de wereld. Ze worden rijk. Ze vermenigvuldigen het vermogen. En dan schrijft hij dan, tevergeefs heb ik mijn hart gezuiverd, mijn handen in onschuld gewassen. Daar heb je dat ene woordje waarbij dat hele mooie leven voor Gods aangezicht van een groot vraagteken wordt voorzien. Hij zegt, het helpt niet. Het is tevergeefs. Het is ijdel. Het is absoluut, betekent het niets. Je kunt je inspannen voor God. Je kunt proberen het te doen. Je kunt proberen hem te dienen. Je kunt proberen zijn lof groot te maken in deze wereld. Maar het helpt helemaal niet. Je wordt er niet beter van. Je krijgt het te kwaad. En moet je kijken naar de goddelozen. Kijk, dat is de aanvechting, de specifieke aanvechting die de gelovige dichter in deze psalm ondergaat. Hij ondergaat het. Hij was er bijna in ondergegaan. Maar hij ondergaat het en hij komt er straks bovenuit. Daar zeg ik nu nog niks van. Maar u moet eerst weten dat dit een aanvechting is die op vele manieren in de gemeente van God en onder de kinderen van God kunt tegenkomen. Tevergeefs. Dat betekent voor niets. Dat betekent, het heeft geen zin. Het heeft absoluut geen betekenis. Ik kan het net zo goed nalaten. Waarvoor doe ik het eigenlijk? Dat is de grote vraag, gemeente. Als je zulke dingen beleeft zoals in deze psalm getekend worden. Of als je andere soortgelijke dingen beleeft. In de aanvechtingen die over ons heen komen, de beproevingen van het geloof, waardoor een kind van God soms in één keer zo aan het wankelen kan komen dat het maar een haar scheelt of hij gaat in de afgrond ten onder en is zijn geloof kwijt en hij glijdt uit en hij komt nooit meer boven, denk je bij jezelf. Dat kan op velerlei manieren. Ik hoef ze niet allemaal te noemen. Laat ik een voorbeeld noemen. Een mens is kerngezond. Hij gaat graag naar een ander toe om een ander te troosten. En in één keer komt de ziekte bij hem de achterdeur binnen. En hij dacht dat hij gevrijwaard zou worden. En al zijn grote woorden die hij gereed had om een ander te troosten, moet hij nou voor zichzelf spreken. En dan werkt het niet. Dan is het net alsof het helemaal niet meer van toepassing is. Alsof het ver bij hem vandaan staat. En dan zegt hij, tevergeefs. En het komt tot een worsteling. Het komt tot een aanvechting, waarbij de vraag naar boven komt, wat heb ik eigenlijk beleden? Wat heb ik eigenlijk geloofd? Heb ik het wel geloofd? Ken ik het eigenlijk wel? Weet ik eigenlijk wel wat het betekent? Of die andere aanvechting. Dat je denkt bij jezelf, laat ik het zo noemen, dat je denkt bij jezelf, ik ben de strijd te boven. Ik weet nu wat zonde is. Ik weet nu ook wat het is om afstand te nemen van de zonde. En ik probeer het ook met mijn ganse hart. En ik ben daarin ook enigermate geslaagd. Maar in één keer is daar die aanvechting opnieuw. Die geweldige bestrijding. Waardoor een mens in de afgrond dreigt ten onder te gaan. Te vergeefs. Of dat je tijdenlang kunt leven zonder dat je voelt. Zonder dat je ervaart. Zonder dat je diep in je hart de indruk hebt van de goedheid van God. Dan is het een belijdenis, jazeker. En je kunt ook horen of een ander die belijdenis goed zegt. Want laat een ander, klein beetje ander de dingen zeggen. Ben je er onmiddellijk bij om te zeggen, oh, je zegt het niet helemaal zuiver genoeg. Maar je weet diep in je hart dat je het zelf niet beleeft. Het is een beetje verstandelijk, weet je wel. Niet dat dat niks betekent. Maar het is niet het hartewerk. Het is niet datgene wat een mens zoekt als die echt vrede zal hebben. Als die op een vaste weg zal gaan. als die zekerheid zal hebben. Aangevochten levens. Wat zijn ze er veel in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En er zit één zaak, gemeente, dat we goed in de gaten moeten hebben. Dat het zonder aanvechtingen eigenlijk helemaal niet gaat. Wij zijn er vaak op uit om tegen de mensen te zeggen, ja, moet je nou zo of zul je nou zo? Terwijl eigenlijk veel beter is om aan de mensen die andere weg te leren. Namelijk dat God die God is. Die ons in de aanvechtingen staande houdt. Die ons in de nood niet doet onderkomen. En dan moet je niet tegen de mensen zeggen, zie dat je eerst die aanvechting of die bestrijding of die droefenis of die aanvechting te boven bent. Maar in de aanvechting geloven, vasthouden aan de trouw van God. Zodat je straks mag zeggen, maar mij aangaande, het is mij goed om nabij God te wezen. Je moet die aanvechting niet wegdoen. Luther heeft eens een keer gezegd, laat mij nog eens een keer wat van Luther zeggen. Luther zei eens een keer, het is de grootste aanvechting als een mens geen aanvechtingen heeft. Dan moet hij maar eens kijken hoe de zaken ervoor staan. Het is een geweldige bestrijding. God wil de zijnen, zoals het staat in Psalm 138, te midden van de benauwdheid in het leven houden. Niet na de benauwdheid, maar in de benauwdheid. Houd gij mij in het leven. En gij strekt uw rechterhand uit tegen mijn vijanden. De Heere zal het voor mij voleindigen, staat er in diezelfde psalm. En daarom die belijdenis, ze staat vast. Ze wordt aangevochten, punt 2. Maar ze wordt ook beleefd. En dat is de derde gedachte. Die in deze psalm op zo'n wonderlijke, rijke manier naar voren komt. Ik stip 3 punten aan. Vers 15... Vers 17, vers 23, daar gaat het om. Vers 15, daar lezen we, als ik dat zou zeggen, mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik nou net zo zou spreken als die goddeloze mensen. Als ik nou net zou doen dat er geen God in de wereld is en dat God niet let op deze dingen. Dat God bij God geen wetenschap is. En dat er geen kennis is bij de Allerhoogste. Dat God zich van deze dingen niets aantrekt. Als ik dat zou zeggen. Als ik zo zou spreken, staat er. Dan zou ik trouweloos zijn aan het geslacht van uw kinderen. Dat is om zo te zeggen de eerste keten die hem vasthoudt. Zodat hij niet in de afgrond komt. Het is niet de laatste. Er zijn er 3. De eerste is, moet u goed opletten, dat hij bij zichzelf overweegt. Als ik daaraan toegeef, op deze manier te werk ga, dan zou ik ontrouw zijn, trouweloos aan het geslacht van uw kinderen. En daarmee bedoelt hij de kinderen van God. En van de kinderen van God staat immers geschreven dat die het zijn die door de geest van God geleid worden. En van de kinderen van God staat geschreven dat hun alle dingen moeten medewerken ten goede. En van de kinderen van God staat ook geschreven dat er niets is dat hen kan scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. Dat zijn de kinderen van God. U kunt dat lezen allemaal in dat geweldige hoofdstuk Romeinen 8. Waar het gaat over de rijkdom van de kinderen van God. En die kinderen van God vormen samen een geslacht, zou je kunnen zeggen. Die vormen samen één generatie, om zo te zeggen. Dat is een geslacht dat bij elkaar hoort. Hoe kun je dat weten? Waar zitten ze dan, die kinderen van God? Waar kun je ze vinden vandaag? Waar ontmoet je ze, de kinderen van God? Hoe moet je ze zoeken, de kinderen van God? Dat is een tweede vraag. Dat is absoluut een tweede vraag. Daar kom ik nou eventjes niet over te spreken. Maar ik lees wat er staat in deze tekst. Namelijk dat als ik zo spreek, dan ben ik trouweloos ten opzichte van dat geslacht van Gods kinderen. En dat moet niet. En dat zou ik van harte vanavond hier willen onderstrepen. Mocht er hier mensen in de kerk zijn die zeggen, ik kan het niet meer geloven. Mochten er werkelijk mensen zijn in deze kerk vanavond die zeggen, ik heb er grote moeite mee. Ik kan het niet aanvaarden. Mochten er mensen zijn die zeggen, hoe zit dat nou met God? Hoe kan dat nou met zijn leidingen in mijn leven? Hoe kan dat nou als God goed is? Waarom kan dat dan?
Zeg dan niet al te gauw, zo moet je niet spreken, want het staat hier in deze psalm ook net zo. Wees niet vromer dan deze dichter en wees vooral ook niet vromer dan u in feite bent, want zo vroom zijn we eigenlijk helemaal niet. Maar zeg dat eens tegen de Heer en begin dan eens met te zeggen, ik moet bij de kinderen van God blijven. Ik moet bij dat geslacht van de kinderen van God blijven. Je hoort vandaag, je leest vandaag en je denkt vandaag ook veel over wat wij noemen kerkverlating. Dat mensen het geloof de rug toekeren. En dat zal hier net zo goed wel wezen of misschien ook eens een keertje komen. Ik weet niet hoe precies dat zeggen moet. Maar denk er goed aan als voordat iemand zegt, nee, ik niet meer. Voordat iemand zegt, ik ga de deur uit, ik kom er ook niet meer in. Voordat iemand zegt, ik groet jullie. Jongens of meisjes, denk er goed aan. Voordat je dat zegt, moet je zeggen, ik moet nooit trouweloos worden aan het geslacht van Gods kinderen. Want weet je, de kinderen van God hebben de belofte in deze wereld. En de kinderen van God hebben de toekomst in deze wereld. Want zij zijn het die door de Heere bewaard worden. Want zij zijn het ook die door de geest van God geleid worden. Je moet er niet bij weggaan. Je moet erbij blijven, ook al begrijp je het niet. Ik zeg niet dat is het laatste en dat is het allerbelangrijkste. Het is wel het eerste. Ik moet zeggen, ik moet erbij blijven. Misschien zitten er jongens of meisjes hier vandaag die zeggen, begrijp er niet zoveel van, moet ik dat nog wel of moet ik dat nog blijven doen? Wees alsjeblieft niet ontrouw jegens het geslacht van Gods kinderen. Weet dat de Heer in de lijn van de geslachten de dingen doet en dat hij zo zijn werk voleindigen zal. Dat is het eerste. Is iemand in aanvechting, laat hij nooit zeggen ik kom niet meer, maar laat hij erbij blijven. Dat is het eerste. En het tweede, wat aanmerkelijk belangrijker is, en maar dat zit met het eerste vast, wacht even. Het tweede, dat is dat ik in Gods heiligdommen inga. Vers 17. De man zit ermee. Hij probeert het te begrijpen, staat er in vers 16. Hij probeert te verstaan hoe het zit met de goedheid van God en zijn eigen leven. Hij probeert erachter te komen hoe dat allemaal in elkaar zit. Je kunt natuurlijk zeggen, moet je je niet inbegeven, maar de man zit er nu een keer in. Hij probeert het te verstaan, om het te mogen verstaan. Maar het was moeite in zijn oog. Totdat staat er, hij in het heiligdom van God inging. Laat ik maar gewoon zeggen dat hij in de tempel ging. Laat ik gewoon zeggen dat hij in de tabernakel kwam. Laat ik vandaag gewoon zeggen dat hij in de kerk kwam. Ik wil er niet te lang over spreken. Ik leg dat vanavond zo naast elkaar. De tabernakel, de tempel, in bepaalde zin ook de kerk. In de heiligdommen van God ingaan. En wat doet hij in dat heiligdom? Er staat in vers 17 dat hij op het einde merkt. Dat betekent dat hij in dat heiligdom gaat nadenken over het einde van deze mensen. Die zonder God leven en die het bijzonder goed gaat. Hij denkt over hun einde. Wat bedoelt hij daarmee? Is dat de hun manier van sterven? Hoe sterven deze mensen? Ach. Want de catechismus begint niet met wat is uw enige troost in het sterven en in het leven. Maar de catechismus begint met de vraag wat is uw enige troost in leven en in sterven. Eerst is er het leven en dan is er het sterven. En er wordt hier gelet op het einde. Wat betekent dat? Het einde van deze mensen. Dat is dat absolute einde. Waarbij de mensen voor God staan. Waarbij de mensen staan voor de troon der heerlijkheid. Het einde van deze mensen. Dat is niet hun manier van sterven. Maar dat is de manier waarop zij straks voor Gods aangezicht staan. En dan blijkt voor Gods aangezicht dat ze een droom gedroomd hebben. En dat ze wakker worden. En dat God zegt, weg. Dat God zegt, ik kan niks met je beginnen. Dat God zegt, je hele leven was één grote droom. Één stuk bedrog eigenlijk. Je staat op gladde plaatsen. Die dichter zei net, ik stond op een gladde plaats. Ik was bijna ondergegaan. Hij zegt, als je op het einde van deze mensen let. Dan zul je bemerken dat God ze op gladde plaatsen stelt. En dat heel het leven van deze mensen zonder God één grote riskante onderneming is. Want ze staan straks voor God. En dan zal God zeggen, ik heb je niet gekend. Ik weet niet wie je bent. En als ze dan ontwaken en God ontwaakt, dan zal God hun beeld verachten staan. Dan zal God zeggen, weg. En dan zegt hij, wat was ik dom. Volgende vers. Toen mijn hart opgezwollen was, ik in mijn nieren geprikkeld werd, ik van binnen helemaal opgejaagd werd. Toen was ik onvernuftig. Ik was een groot beest bij u. Onverstandig. Absoluut zonder enig inzicht. Gemeente, dat is dus de tweede manier. Als iemand in aanvechting is, moet hij bij de kinderen van God blijven. Laat niet als een beschutting om hem heen staan. Laat er gebed, laat er voorbeden zijn in de gemeente voor aangevochten lieden. Maar dat is natuurlijk heel geweldig mooi. Maar laten die aangevochten zelf in het heiligdom gaan. En laten ze eens op het absolute einde letten. Wij kijken nooit naar het einde. Wij kijken naar het voorlaatste. Wij kijken nooit naar het allerlaatste. Het allerlaatste, dat zal wezen als de grote troon daar zal staan. En wanneer God recht zal spreken. Dan is deze wereld voorbij. Maar dan komen de dingen aan het licht zoals ze ooit geweest zijn. En als je daarop let, moet je eens vragen, kan ik dat? Durf ik dat? Zou ik dan staande kunnen blijven? En dan krijg je, gelukkig staat dat er in de psalm, het derde. En dat derde in die aanvechting is, dat God in dat heiligdom zegt, hier is mijn hand. Dat God in dat heiligdom zegt, hier is mijn hand. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat God hem staande houdt. En dat op een zeer wonderlijke, onbegrijpelijke manier, die ver boven het verstand gaat, de werking van God van die aard is, dat hij nooit zal toelaten dat een aangevochten ziel zal omkomen. Hier zegt God, ik hou je vast. Je was bijna ondergegaan, je was bijna in de afgrond neergekomen, maar ik hou je vast. En ik trek je naar boven. En ik houd je, zoals er staat in deze psalm, in mijn handpalm gegraveerd. Zo staat het hier niet, maar zo staat het bij de profeet. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gemeente, zo wordt iemand in de aanvechting door God vastgehouden. Ik zeg dus net, dat is een belijdenis, dat is waar, absoluut waar. Of je het gelooft of niet, is absoluut waar. God is goed voor Israël, voor degenen die rein van hart zijn. Maar aangevochten, zodat je zegt, hé, is dat voor mij? Kan dat voor mij? Zou dat ooit waar kunnen zijn voor mij? Jazeker, gemeente, maar in die aanvechting, denk dan, Heere, bewaar mij bij het geslacht van uw kinderen. Laat mij in uw heiligdom de voorlaatste dingen niet alleen door licht zien, maar laat mij de allerlaatste dingen mogen zien voor uw troon. En houd mij vast, Heere God. Want zonder u kan ik geen stap meer zetten, kan ik geen stap verder gaan. En zo wordt inderdaad in die aanvechting, zeg ik, de goedheid van God ervaren. Ja, zo doet de Heer dat. Zo werkt hij. Zo openbaart de schrift dat. En dat is ook de werkelijkheid. Ik denk als je het aan Gods kinderen vraagt. De een zus en de ander zo. Maar je hoeft het ze niet eens te vragen. Want hier staat het. Hier staat het. En als het niet genoeg is, zou je het dan ergens anders willen vinden. Dat God zegt, blijf erbij. En dat God zegt, let er eens op. Die jongste dag. Wanneer alle dingen geopenbaard zullen worden. Dat God zegt, hier is mijn hand. Is dat waar? Is dat waar, gemeente? Dat God zegt, hier is mijn hand. Zou dat werkelijkheid zijn? Hier is mijn hand. Wel, waarvoor is de Heer Jezus Christus in de wereld gekomen? Anders dan om ons duidelijk te maken dat hij zegt, hier, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, de Vaderhand. In de Heer Jezus Christus. En daar ligt het vast. Wie het bij hem zoekt, gemeente, die die mag zeggen, ja waarlijk, en toch, ondanks alles, nochtans zal ik zeggen, God is goed voor Israël. En dan wordt het, dat is prachtig nou aan het eind van de psalm, dan wordt het zo persoonlijk dat hij zegt, het is mij goed om nabij God te wezen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Gij zult mij leiden door uw raad staan. En al bezwijkt ook mijn vlees en mijn hart, al blijft er niets van mij over, nochtans zal ik zeggen dat mijn rotsteen, de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid in God is te zoeken. In God zelf is te zoeken. Gij zult mij leiden door uw raad. Dat betekent dat er voor al deze kinderen van God een leiding is. Dat er een plan is, een raad van God. Dat betekent dat, met eerbied gezegd, dat God erover heeft nagedacht hoe dat met dat leven zou gaan. En dat die goede God ook dat plan zal voleindigen. En dat hij het zo zal volbrengen dat je na de aanvechting zult zeggen, de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Er is een raad van God, een plan van God. En als het plan van God is volvoerd, dan is er heerlijkheid van God. Dan is er die heerlijkheid. Dat betekent dat heel dat donkere, duistere leven, dat wij niet kunnen vatten, dat wij niet kunnen volgen, en waarvan wij de evenredigheid en de harmonie niet kunnen volgen, dat heel dat leven valt onder de heerlijkheid van God. Daarna heerlijkheid. Betekent dat dan duidelijk zal worden wat dit leven geweest is. En dan zal iemand niet meer zeggen, hé, ik was het kwijt. Maar hij zal zeggen, hé, ik raak het nooit meer kwijt. Hij zal niet meer zeggen, ik gleed bijna uit. Maar hij zal zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn. En nu in dit leven ook daaruit mijn sterkte en mijn rijkdom putten. Want staat er, gij zijt mijn deel in eeuwigheid. Dat betekent dat God het erfdeel is. En dat daarom de zaak nooit stuk kan gaan voor Gods kinderen. En dan kun je begrijpen, ja je kunt het niet begrijpen misschien, maar het staat er. En iemand die het weet, die leest het en begrijpt het. Nee, het is mij goed om nabij God te wezen. Wat betekent dat? Wel, dat deze dichter langs de afgrond heen, bijna uitgevoerd, door God vastgehouden, zeg, waar kan ik beter wezen dan bij de Heere zelf? Bij die God die mij heeft vastgehouden. Het is mij goed om nabij God te wezen. Kijk, dat kun je nooit zeggen, wees eerlijk. Dat kun je nooit zeggen als je zegt, het is mij goed om nabij de zonde te wezen. Kun je nooit zeggen als je zegt, het is mij goed om nabij die verkeerde dingen te wezen, waarvan ik weet dat ze verkeerd zijn. Bestaat natuurlijk niet. Als je zegt, is het goed om voor mij om bij God te wezen, dan kun je niet bij de zonde blijven. Dan moet je de zonde loslaten. Dan moet je al die dingen loslaten die scheiding brengen tussen ons en de Heer. Maar dan is er ook dat geweldige woord, goed voor mij om nabij God te wezen. Daar snapt de wereld niks van. Al die mensen die zeggen, ja wij doen het en wij redden het en wat hebben wij met God te maken? Ach, die zijn er altijd geweest, die zijn er vandaag ook en die vind je in de kerk en die vind je misschien nog meer buiten de kerk. Laat ik daar niet over oordelen op dit moment. Die mensen die zeggen, nabij God te wezen, wat heb je eraan, wat koop je ervoor? Dat is de hele tendens van deze tijd immers, wat levert het op? Is het economisch? Dat is de hoogste moraal tegenwoordig. Ik zwijg daarvan. Ik wil er niks van zeggen. Maar laten we oppassen dat we daardoor niet worden meegenomen. Het is mij goed om nabij God te wezen. O, als uw ziel daarop meetrilt, als uw ziel daarop amen zegt, wees dan verzekerd dat de Heere dat werk zal voleindigen. En dat hij het ook zal brengen tot die heerlijkheid waarvan de psalm spreekt. Aangevochten, maar ook klaar nu
om het te belijden. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Ja, dan heb ik één vers overgeslagen. Dat mag natuurlijk niet. Als je de hele psalm zo doorgaat, mag je geen versje overslaan. Niet vooral dit ene versje, 27. Want, staat er, die ver van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit, met wortel en tak, alles wat van u afroeit. Dat betekent, God heeft een verbinding met u. Anders kun je niet afroeien. God heeft een belofte gegeven aan u. Anders kun je niet afroeien. En als je dus toch afroeit en ver van God wilt zijn, dan zul je vergaan. Wel, hoe kan iemand die ver van God is, dicht bij de Heer komen en zeggen, het is mij goed om nabij God te wezen. Er is maar één plaats waar dat werkelijk zal gelukken. En dat is bij het kruis van Golgotha. Bij de Heer Jezus Christus de hele psalm doorgeëxegetiseerd is. Waar die de hele psalm, om zo te zeggen, voor zichzelf heeft begrepen. Waar die niet alleen bijna is uitgegleden, maar waarna die in de poel van zonde en ellende voor anderen is ondergegaan. Kruis van Golgotha. Waar die geroepen heeft, mijn God, mijn God. En waar God niet was. En waar God niet te vinden was. Waar God hem heeft losgelaten. Niet zijn rechterhand heeft gegrepen. Maar hem in de diepte heeft laten verdwijnen. Die Heere Jezus Christus is het. Die mensen die ver zijn. Dichtbij kan trekken. En ik zeg, die ene plaats van Golgotha is het dus. Waar mensen deze psalm voor het eerst of opnieuw zouden kunnen leren. Goed. Nabij God te zijn. Dan wordt een waarheid die wij belijden. Inderdaad een belijdenis die wij beleven. En dan zit daar een voorsmaak in van eeuwige heerlijkheid. Want hij heeft mij bij de rechterhand gevat. Hij zal mij leiden door zijn raad. En daarna zal ik verstaan en begrijpen wat ik hier nooit kon verstaan of begrijpen. Daarna zal ik het weten. God is goed voor degenen die rein van hart zijn. Amen.
Thank you.
Wij willen u samen de Heere danken. Genadig ontfermer, wij danken u dat we hier samen uw woord mochten lezen. Psalm waarin gesproken wordt over de belijdenis van uw goedheid. Psalm waarin tegelijkertijd de aanvechting en de bestrijding omtrent die goedheid in ons leven getekend wordt. En ook de psalm waarin duidelijk wordt hoe gij ons bij de hand wilt grijpen. En hoe gij ons in het heiligdom wilt laten letten op datgene wat het allerlaatste, het beslissende, het definitieve einde zal wezen. Als wij niet wandelen in uw wegen. En die ons ook duidelijk maakt dat wij heel goed bij u moeten blijven. Doordat we ook niet ontrouw worden aan het geslacht van uw kinderen. Heren, dat zijn de dingen. Wilt u ze zegenen? Wilt u door uw Heilige Geest dit alles bekronen? Opdat uw naam de eer mag ontvangen. En wij mogen zeggen, niet alleen maar God is goed, want dat kun je ook zeggen. Maar dat we mogen zeggen, het is mij goed, dan wordt het zeer persoonlijk. Het is mij goed om nabij God te wezen. Wat zijn er een boel mensen die dat niet kunnen zeggen, die dat niet willen zeggen. Die absoluut geen behoefte aan hebben om dicht bij u te zijn. En die het heel ver bij zich vandaan houden. En wat zijn er ook gelukkig mensen die zeggen, dat zoek ik. En wilt u dan zeggen, hier is mijn rechterhand. Ik trek je. Ik roep je. Ik hou je vast. En je kunt nooit omkomen. Want ik ben bij je. En laten wij dan zeggen, het is mij goed om nabij u te zijn. Heere, houd ons heel dicht bij u. Laat ons van u niet afdwalen. Laat ons van u niet afzwerven. Laat ons bij u mogen blijven met onze gedachten. Met ons hele hart, met onze wil, met ons gevoel. Laat ons ook met ons verstand, een geheiligd verstand, u mogen liefhebben en heel dicht bij u mogen blijven. Zegen ons nu verder. Behoed en bewaar ons in de week die voor ons ligt. Zegen alle arbeid hier in de gemeente. Verblijd ons door uw daden. Neem ons voor uw rekening. En laat uw trouw wezen over al de werken van uw handen, zodat straks deze hele wereld vol mag zijn van uw heerlijkheid. Zoals nu reeds de wateren de bodem van de zee bedekken. Hoor ons, om Jezus wil in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Psalm 27, het laatste vers, is onze slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27 vers 7. Thank you. Gaat ons heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.